Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments & Co. Blockchain Investments & Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Blockchain, het zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen en ons leven ontzettend veel makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat die technologie ons leven nou echt veranderen? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de blockchain. Met vandaag de gast Robert Reinder Nederhoed. De oprichter van BitMyMoney. Goedemorgen, een platform waar je bitcoins kan kopen en verkopen.
Klopt helemaal.
Ja. We beginnen met 3 stellingen. Mag je met eens of oneens op antwoorden? Nuanceren kan later. Er komt een dag dat we overal ter wereld Bitcoin gebruiken als betaalmiddel.
Ja.
Met een lichte twijfel. De Nederlandse bank helpt het klimaat voor cryptobedrijven om zeep.
Oh, ja.
Je hebt wel een goede band met ze volgens mij nog, hè? En de derde, cryptovaluta zijn uitermate geschikt voor witwaspraktijken.
Nee, dat vind ik onzin.
Oké. Bitcoin is de eerste decentrale digitale munt die we gebruiken, die gebruik maakt van de blockchain. We komen op die stellingen terug, uiteraard. Dus we moeten het hebben over Bitcoin deze week, want het heeft te maken met blockchain en ook die andere cryptovaluta. Maar laten we eens inzoomen even op Bitcoin. 12 jaar geleden alweer in het leven geroepen door de mysterieuze Satoshi Nakamoto. Er gaan allerlei verhalen over. Mensen hebben waarschijnlijk wel iets van gehoord. Is het nou een man? Is het een vrouw? Is het een groep? Waar is hij of zij gebleven? Het is in nevelen, flarden gehuld. Wat is het verhaal, denk jij?
Ja, het is ook wel heel mooi dat Satoshi Nakamoto dus niemand weet. Althans, iemand moet natuurlijk weten wie het was. Daardoor is Bitcoin ook de enige munt waarbij er niet iemand aan te wijzen is die daar een soort van iets over te zeggen heeft of heeft gehad. Het leidt nog steeds tot heel veel rumoer. Er is ook een splitsing van Bitcoin geweest. Het is een andere munt geworden, omdat iemand zei dat hij de echte Bitcoin was. De echte Satoshi was, zeg maar. En ik heb zelf een soort van agnostische houding. Dus dat ik zeg van, het maakt eigenlijk niet uit wie het was.
Yeah.
Want hij heeft geen controle meer over. De geest is uit de fles. En het zou misschien bijna vervelend zijn als er straks echt iemand komt die dan aan te wijzen is als een soort van Jeff Bezos bij Amazon of zo. Van, oh, dat is hem. Terwijl hij heeft die rol niet meer. Hij heeft geen controle over.
Nee, maar het is natuurlijk wonderlijk en dat er een miljarden business is inmiddels, Bitcoin.
Ja.
En we geen idee hebben door wie of wat het bedacht is.
Ja, dat is wel bijzonder. En het is ook, er staan ook 1 miljoen bitcoins op adressen waarvan wordt gedacht dat ze van hem zijn. En ja, oké, ik heb een klein beetje een filosofie. Ik denk eigenlijk dat hij niet meer leeft. Dat is omdat ik denk dat er zoveel is gebeurd dat hij momenten had om iets te kunnen laten horen. Toen iemand zei dat hij Satoshi was bijvoorbeeld, had hij kunnen laten horen van, nou, dit is onzin. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik denk eigenlijk dat, ja, dat hij ter ziele is in die 12 jaar...
Ja, nou, er is nog een soort afscheidsbericht ooit geweest van de Bitcoin is in goede handen.
Ja.
I move on to other things.
Ja.
En dat was het dan. Daarna werd het stil.
Ja.
En die 1 miljoen bitcoins dan, dat is ongeveer 5% van het totaal aantal bitcoins dat er in de omloop is, begreep ik.
Ja, dat klopt. Ja, dat wordt soms aangevoerd als argument waarom bitcoin dan weer gevaarlijk is.
Ja, maar precies. Ja. Want als dat verkocht wordt, stort de hele markt in.
Ja, maar waarom zou het verkocht worden?
Nou ja, misschien omdat het een groot plan is, een soort masterplan van iemand die slim genoeg was om bitcoin te bedenken. Dus ook slim genoeg om dan straks heel veel geld te verdienen in één keer.
Ja, dat zou die al heel slim gespeeld hebben dan. Wel, ook wel knap dat je zo lang je in kan houden. Er is trouwens ook een theorie dat de CIA erachter zou zitten bijvoorbeeld.
Oh, wat is dat verhaal?
Nou, dat ze dan eigenlijk een concurrent van de door introduceren. En dat is natuurlijk een conspiracy verhaal, hè? Uh-huh. Maar dat zou natuurlijk ook nog kunnen, dat er eigenlijk de geheime dienst achter zit die zo slim is geweest om dit te introduceren in de wereld.
Ja, ja. En met welk doel ook om geld te verdienen?
Nou, je zou kunnen zeggen, toen het begon was het ook nog transparant. Dus je kan alle transacties inzien. Mm-hmm. Dus je hebt ook een soort spionage-invalshoek. Hè, dus dat witwassen, daar is het dus niet zo geschikt voor. Maar je zou natuurlijk wel kunnen kijken van, als we dit introduceren, dat we macht krijgen. En je kan nog denken dat hij daarna helemaal los is gegaan, dat ze de controle kwijt zijn geraakt. Ja, maar ik geloof dat zelf allemaal niet. Maar
draag je die verhalen, denk je, bij aan de hype rondom blockchain? Rondom Bitcoin, excuus?
Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat het een stukje mysterie is, of mystiek, zeg maar, die eromheen hangt. Maar ja, het is niet iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Het is meer dat mensen toch willen vragen van, oké, wie is nou die briljante uitvinder? Ja, dat weet dus niemand.
Ja, we weten niet eens of het een persoon is. Het kan natuurlijk ook een groep zijn. Het kan van alles zijn.
Ja, klopt. Het is ook heel waarschijnlijk dat het geen Japanner was, ondanks dat het een Japanse naam was. Meer een pseudoniem. En het is wel heel mooi. Ik bedoel, hij of zij heeft dus iets bedacht, uitgevonden, gegeven aan de wereld. En nu kunnen wij daar verder mee.
Ja, ja. En dan maar hopen dat het inderdaad niet zo is dat straks in één keer die miljoen bitcoins dan zo op de markt komen. Want dan gaat BitMyMoney dan.
Ja, dat zal wel meevallen. Maar als het gaat gebeuren, er zijn wel mensen die dat echt in de gaten houden. Dus als dat geld gaat bewegen, dan gaan er zeg maar weer signalen af. En dat zou groot nieuws zijn natuurlijk.
Mm-hmm. Nou goed, dat is over Satoshi Nakamoto. Als we het over blockchain hebben, want we hebben het nu meteen over de persoon achter Bitcoin. Maar Bitcoin was eigenlijk nooit zo groot geworden zonder blockchain. Zou je eens kunnen uitleggen wat nou het verband is tussen cryptomunten en blockchain?
Ja, dus de uitvinding van Satoshi Nakamoto was die blockchain. En het is een combinatie van een stukje cryptografie, dus het geheime berichten kunnen versleutelen. En het lost een probleem op, waarbij je eigenlijk tot nu toe altijd een centrale partij nodig had om een soort van algemene waarheid vast te stellen. Mm-hmm. En dat voorbeeld wat ik dan geef bij geld is dat als jij op je bankrekening geld overmaakt naar iemand anders, dan is er altijd een ING, zeg maar, bijvoorbeeld, die dan kijkt van het geld is nu nog bij Art en nu daarna is het bij Robert, of andersom. En als je dat wil mogelijk maken zonder die derde partij, dan moet je eigenlijk tot nu toe altijd de ander vertrouwen. Dus ik geef jou iets en op dat moment kan ik vanuitgaan dat jij er niet mee vandoor gaat. Of, nou goed. En wat ze hebben uitgevonden is dat wat hij heeft uitgevonden is eigenlijk als je dat niet één partij maakt, maar als je zeg maar gewoon honderden computers neerzet die allemaal een kopie van die boekhouding hebben, waardoor eigenlijk de werkelijkheid op 100 plekken vast ligt. En die computers praten met elkaar met bepaalde regels. Mm-hmm. Dan kan ik dus geld aan jou sturen. En de boekhouding zegt, het is niet meer bij Robert, het is nu bij Art. En al die anderen zeggen dat ook. En daardoor kan je eigenlijk niet meer vals spelen. Want dan moet je alle 100 computers, in dit voorbeeld dan, moet je ze alle 100 corrupt maken. Terwijl met een beetje moeite lukt het misschien om één corrupt te maken.
Ja, dus op die manier wordt het systeem eigenlijk eerlijker.
Ja, en het is dus ook werkbaar op internet, over de hele wereld, voor iedereen. En dat is ook een stukje eerlijker misschien wat je bedoelt. Van iedereen kan aanhaken.
Precies.
Ja.
Ja. En dat zorgde ervoor, dat eigenlijk dit basisidee zorgt voor, nou ja, een revolutie die we deze week bespreken in BNR's Big Five. Die revolutie vindt ook plaats op het gebied van cryptomunten. Als we kijken naar jou, 8 jaar geleden begon je BitMyMoney.
Ja.
Ja. Platform voor het kopen en verkopen van bitcoins. Als je in die 8 jaar nou eens kijkt, wat is er gebeurd? Waar sta je nu vergeleken met toen?
Ik bedacht ineens nog van, ja, dus dit stukje wat ik zei was eigenlijk gewoon de basis, hè? En van de blockchain, ik ga daar zo antwoord op geven hoor. Maar je hebt dus heel veel cryptocurrencies. Mm-hmm. En ze beogen allemaal wat anders. Dus Bitcoin was de eerste toepassing. Die deed alleen die boekhouding met een munt. En gisteren was er Molus Pompje en die had bijvoorbeeld over Ethereum.
Precies.
En die gebruiken diezelfde gedeelde waarheid, maar dan niet per se om een transactie tussen jou vast te leggen, maar bijvoorbeeld om de staat van een programma of een contract vast te leggen. En dat is zeg maar eventjes wat de basis van waar we het deze week over hebben.
Ja, ja. En dus is de vraag dan, want er is dus een hele wereld opgebouwd op dat principe.
Ja.
En die wereld die bestaat uit allerlei elementen. Één klein element daarvan is BitMyMoney, de platform dat je begonnen bent. 8 jaar geleden zijn jullie begonnen. Was dat toen pionieren en is het nu een gevestigde markt? Hoe moet ik het zien?
Ja, dat is helemaal goed gevoerd. In het begin ben ik nog best wel af en toe uitgelachen als je dan op een feestje was in 2014 of zo. Van, weet je, daar, wat is dat? Wat doe je nog meer dan? Nee, dat is mijn werk. Ben je de hele dag met Bitcoin bezig, weet je wel? Dat kunnen mensen gewoon niet begrijpen. Die denken, dat is toch allemaal voor loesje types en zo. Terwijl toen, en dat is een beetje ook de trend wat ik dacht van voor dit gesprek, zo van, als je terugkijkt, dan begon het gewoon met nerds en cyberpunks noemen ze dat toen. Hè? Dus die mensen die echt bezig zijn met cryptografie en bepaalde anarchie hadden die ook. Er is een technische uitvinding. Vervolgens krijg je gamers en een beetje gokkers. Dat is een paar jaar later, zeg maar. Trouwens, ik denk dat mensen die nu in cryptocurrencies bezig zijn soms ook echt aan het gokken zijn van ik wil volgende week mijn geld verdubbelen, ik zet alles op rood. Maar we hebben echt wel gezien dat je in de jaren dat er ineens ondernemers kwamen, vaak uit de techhoek, die hadden natuurlijk in hun BV geld gespaard. Die hebben zoiets van, nou, ik wil wel een paar procent van mijn pensioen wat ze zelf moeten opbouwen in bitcoin. En toen kwam het verhaal over de ETF's. Dat is een jaar of drie geleden, daar hebben wij zelf niks mee te maken. Maar dat is wel de trend in de wereld, zeg maar. Dat steeds grotere partijen aanhaken. En nou, twee weken terug was het grote nieuws.
ETF's moet je even tijd
lukken. Oh, sorry. Het is niet eens mijn trein. Electronically Tradable Funds. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een afgeleide product wat verhandelbaar is op een beurs.
Zoals een digitaal schilderij bijvoorbeeld.
Nou, nee, dit is echt gewoon een economisch instrument. Dus ETF kan ook van goud zijn. Of van een...
eigenlijk een soort index.
Ja, precies, zoiets. Dus dan wordt het ineens verhandelbaar. Dus dat is heel lang, is dat... heeft ook in het FD natuurlijk allemaal gestaan. Van dat ze dan zeg maar probeerden bitcoin op de beurs te krijgen. Maar je kan natuurlijk niet bitcoin als aandeel gaan doen. Maar je kan wel het verpakken in een elektronisch verhandelbaar fonds, waardoor het toch voor normale beleggers toegankelijk zou komen.
Ja. Nog even terug naar die categorie die je beschreef. Want je zei blockchain, het begon met nerds. Ja. Cryptocurrency ook. Ja. Daarna kwamen de gamers, de gokkers en daarna de ondernemers. In welke categorie val jij?
Ja, ik zit wel aan de nerdkant. Sorry. En ik ben ondernemer geworden.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, we hebben deze week over blockchain in BNR's Big Five. En vandaag hebben we daarom over bitcoin. Want dat heeft onlosmakelijk is dat met elkaar verbonden. Ik bespreek met Robert Reinder Nederhoed, oprichter van BitMyMoney. Een platform waar je bitcoins kan kopen en verkopen. We hadden het over de ontwikkeling van bitcoin. In die jaren dat je nu bezig bent. Dus dat het van pionieren ging naar een volwassen markt, zoals je nu zegt. Tegelijkertijd wordt het nog lang niet door iedereen als een serieus financieel product of betaalmiddel gezien. Laat een paar punten nalopen. De Europese Centrale Bank waarschuwde onlangs dat de opmars van bitcoin eerdere financiële zeebellen zoals de tulpenmanie overschaduwt. Dus je zou kunnen zeggen dat de toekomst van bitcoin volstrekt onzeker is.
Ja, dit is natuurlijk elk jaar komt er iemand kruipt onder een steen vandaan om dit argument aan te halen.
Europese Centrale Bank dit, hè?
Ja, nou ja, kijk, dat is op zich, ik had bij mijn aantekeningen ook staan. Mensen denken altijd van, oh, bitcoin, nu moeten de banken bang zijn. Maar bitcoin bedreigt niet de banken. Bitcoin bedreigt de centrale banken. Omdat het beoogt een zuiver geld te zijn. Waarbij de regels van tevoren vast liggen, waarbij iedereen mee kan doen. Dus een centrale bank ziet eigenlijk, zeg maar, wordt een spiegel voorgehouden. Oké, er is dus nu een munt die niet gekoppeld is aan een land, die wereldwijd werkt, waarbij er geen commissie is die beslist hoeveel wat de rentestand is en hoeveel er in de omloop komt. Dat ligt allemaal vast. En dan zet je daar de euro of de dollar tegenover. En dan zie je dat daar zeg maar het omgekeerde gebeurt. Er zijn een aantal mensen die besluiten dat de rente omlaag gaat. Hebben we allemaal last van. Dan moet ik kijken of we het daarover eens worden. Maar,
er kan bijgedrukt worden.
Er kan bijgedrukt worden. Dat is precies wat er nu ook gebeurt. Van, er moet een economie gered worden. We gaan allemaal noodpakketten. Bitcoin wordt gezegd, het is een experiment. En daar ga ik niet tegen in. Dat is best waar. Het is een prachtig experiment op dit moment. Maar de centrale banken zijn zelf ook aan het experimenteren.
Maar ze voelen zich eigenlijk, wat je zegt, dus zo'n Europese Centrale Bank voelt zich bedreigd door de opkomst van bitcoin en halen daarom uit en noemen het daarom een financiële zeebel die groter is dan de tulpenmanie.
Ja, precies. Ik denk dat ze hebben als rol om de euro te beschermen. En als moment dat heel veel mensen, en ik denk niet eens dat ze het zo rechtstreeks zien zoals ik het nu aanstip hoor. Maar als je ziet dat heel veel mensen zeg maar met hun euro's naar, nou, in hun ogen riskante producten gaan, ja, dan zullen ze iets moeten roepen.
Ja, en aan de andere kant kun je zeggen dat de koers van bitcoin en van cryptocurrency ontzettend instabiel is natuurlijk. Als Elon Musk het op zijn heupen krijgt en die twittert een keer, dan stort bij iedereen de waarde van zijn portemonnee in.
Ja, maar ook daar, als je kijk, die dagelijkse of misschien maandelijkse verhalen, dat is allemaal best wel ruis. Dus als je gewoon uitzoomt en inderdaad kijkt naar die 2012 kom ik voor het eerst met bitcoin in aanraking, dus dat is 9 jaar... dan zie je dat die schommelingen absoluut groot zijn, maar relatief afnemen. En het schommelt omhoog. Dus Elon Musk hebben we misschien iets te veel op een platform getild. En wat hij zei, of dat nou waar is of niet, had effect op die koers. En dat is heel jammer, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, we kwamen zeg maar van vorig jaar. Ik vind trouwens koers niet zo heel belangrijk, maar in dit geval, je stipt hem aan. Mm-hmm. Kwamen van iets van 5000 euro in vlak voor maart naar 50.000 euro in april. Dus dat is in een jaar. En dan roept hij iets en een half jaartje koers. Ik denk dat het nog steeds. Dus dat is misschien, snap je wat ik bedoel of niet?
Ja, dus het is eigenlijk een correctie. Maar het is wel wat het doet. Is dus er is één man. Want volgens mij was het idee ook achter Bitcoin dat het een soort decentraal platform is. Maar ja, blijkbaar is er één iemand die zoveel macht heeft dat de koers van die munt in elkaar kan klappen.
Ja, ik zou dat geen macht noemen. Ik denk dat
macht,
meer.
Moet je kijken hoeveel geld er is verdwenen. En een rook is opgegaan.
Nou, sorry, als je geen bitcoins hebt verkocht, dan heb je nog evenveel bitcoins als daarvoor. Dus dat is niet echt een probleem. En heel veel mensen zitten er niet in om op korte termijn allerlei winsten te behalen. En dat is denk ik misschien ook een beetje een misvatting.
Nee, maar ik denk dat er heel veel mensen ingestapt waren om die winsten te maken.
Ja, nou, dan blijf je nog even zitten. En dan ben je volgend jaar ben je misschien. De historie heeft uitgewezen dat je eigenlijk niet met emotie moet handelen.
Maar het punt is natuurlijk dat als één iemand zoveel macht heeft over zo'n munt, wat is die munt dan waard?
Ja, maar ik denk niet dat. Kijk, hij kan niks. Hij kan niet programmeren op Bitcoin. Hij heeft geen miners aanstaan.
En toch weet hij de koers zo te beïnvloeden.
Ja, maar dat is de koers. Ja, maar dat is gewoon. Je zou eigenlijk kunnen zeggen: waarom krijgen mensen via social media zoveel invloed? Hij heeft ook de koers van Tesla in het verleden beïnvloed door te zeggen dat ze het weer terug van de beurs zouden halen of iets dergelijks. En dat is meer psychologie wat je zeg maar ons aan kan rekenen als mens. Weet je, dat kan hij 5 keer doen. En de 6e keer is zijn macht uitgespeeld. Nou ja, dan gaat iedereen hem negeren. Want oh ja, dan heb je hem weer met zijn.
Met zijn praatjes. Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo. Wat is die uitspraak ook weer? Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus
ja, zeker.
Jij kan natuurlijk hier ook zeggen. Ja, het gaat uiteindelijk omhoog blijven verzitten. En dan komt het wel weer goed. Maar ja, wat zegt dat dan?
Ja, maar ik zit er niet in voor het geld.
Nee, maar misschien luisteraars wel.
Ja, oké. Nou ja, dan blijft over dat het een open systeem is waar iedereen kan meedoen. Wij zitten in Nederland met een betaalsysteem wat gewoon bijna de beste van de wereld is. We hebben contactloos betalen, we hebben iDeal. We kunnen binnen Europa heel snel overschrijven. Binnen 3 uur staat het op een andere bankrekening. Mm-hmm. Dat is niet overal ter wereld zo. Dicht bij huis, Turkije, heb je een munt die 25% gedaald is in een jaar. Als die mensen de mogelijkheid hebben om een klein beetje van hun spaargeld in bitcoin te doen, hebben zij een soort van reddingsboeien waar ze zich aan vast kunnen pakken. En we kijken vanuit onze lens heel erg naar de wereld van, nou, het is niet nodig, maar er is wel degelijk iets aan de hand.
En het is nodig dus op plekken waar het systeem instabieler is. Daar is dit een mooie uitwijkmogelijkheid.
Jazeker, en ik denk dat het voor Nederland ook niet zo heel ver weg is. Dat die huizenprijzen die maar blijven stijgen, dat is een graadmeter voor, dit zijn geen normale tijden meer, zeg maar.
En wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat de regels die opgingen een jaar of 20 geleden, waarbij je gewoon dat het voorspelbaarder was. Ik denk dat we zitten gewoon. Oké, we zien het niet omdat we er middenin zitten, maar we zitten in een overgang. Oké, ik had een beetje voorgenomen om niet te radicaal hierover in te springen, maar ik denk dat als je gewoon een beetje uitzoomt, dat je ziet dat we in een overgang zitten, waarbij internet het financiële systeem binnenwandelt en dat we gewoon dingen heel erg anders gaan doen.
Ja.
En of dat dan Bitcoin wordt, dat is nog een tweede. Hè. Daar hoeven we nu niet een beslissing over te nemen. Maar
zie je hier een soort takeover bijna vanuit de online wereld in de financiële wereld.
Ja, en ik zie dat het kapitalisme of de markten zoals we die kennen met een centrale bank, dat die altijd voor groei hebben gekozen. En dat we nu eigenlijk in een soort squeeze zitten waarbij het klimaat zegt van ja. Of nou ja, je kan gewoon zelf zeggen, de wereld is eindig, dus we kunnen niet blijven groeien. Alle landen proberen te groeien. Ze concurreren met die munten met elkaar. En we zitten nu best wel in een benarde positie. Dat is volgens mij waar we in zitten. En dan komt daar iets bij wat het eerste alternatief is, waarbij je wereldwijd zonder land afhankelijk te zijn een munt hebt die al die nadelen dan niet heeft. Ja,
en voor alle duidelijkheid, we hebben het nu dan over Bitcoin, maar er zijn volgens mij inmiddels 52.000 cryptovaluta's in omloop. Dat is dus dat andere systeem, zoals jij het schetst, was alleen mogelijk dankzij blockchain.
Ja, nou, het is ook nog een nuance, want zeg maar, je hebt blockchains en je hebt tokens. En er zijn echt niet 52.000 blockchains. Maar je hebt vaak, zoals Ethereum bijvoorbeeld, dat ze allerlei
crypto-munten bedoel je?
Ja.
Of is het, want nu wordt het ingewikkeld. Ja, dus moet je me even gaan helpen.
Nee, je kan zeg maar 52.000 roepen en denk je, oh, er zijn zoveel. Maar dat zijn uiteindelijk, van enige betekenis zijn er misschien een paar honderd blockchains. En verder hebben allemaal mensen hebben zeg maar die tokens. Dus dan geef je eigenlijk een eigen, niet echt een munt, maar je geeft hem een token uit. Dus een soort van aandeel op zo'n andere blockchain. En die kan je dan met diezelfde regels onderling uitwisselen.
Ja, maar dus,
en daar zijn er heel veel van.
Ja, maar nou even voor de formulering. Ja. Want je hebt het over die, het zijn blockchains. Dan bedoel je dus de munten, die noem jij blockchain. Want anders dan hebben we het nu over drie verschillende dingen, ben ik bang.
Je hebt echt een decentraal netwerk nodig. Ja. En je kan, als je je eigen computer start met één eigen blockchain erop, dan kan je je token daarop uitgeven. Dat is natuurlijk, dat is, heeft geen enkele betekenis.
Weet je, dit is een wonderlijk gesprek aan het worden. Ik heb het idee dat jij Frans spreekt en ik Russisch. Volgens mij praten we helemaal langs elkaar heen. We gaan terug naar de basis. Wat ik zei is, er zijn dus 52.000 cryptovaluta's. Daar probeer je van uit te leggen, dat ligt wat te genuanceerd. Ja. Er zijn een heleboel verschillende cryptovaluta's. Laten we dat samen vaststellen. En die zijn dus een alternatief voor het systeem, het financiële systeem, waarvan jij zegt dat dat zit in een squeeze. Is dat alleen mogelijk dankzij de techniek van blockchain, waar we het deze week over hebben in BNR's Big Five?
Ja, die cryptocurrencies die hebben een blockchain nodig.
Dus dat alternatief was 10 jaar geleden, 12 jaar, 15 jaar geleden niet mogelijk. Het is zo nieuw is het.
Ja, dat klopt. En het is alleen wel zo dat, dat niet alle munten, dus het probleem wat ik dan schets, wat ik zie in de economie, dat wordt niet door alle munten opgelost. Want heel veel munten geven gewoon wel, blijven gewoon wel geld uit of bijdrukken in de blockchain, zeg maar. Dat kan natuurlijk, hè. Je kan andere regels hebben.
Ja, maar Bitcoin is eindig, maar bij andere munten kun je eigenlijk bijdrukken, zou ik maar zeggen. Zo noem je het niet, maar dat, wat de centrale banken ook doen.
Ja. Dus, en ik denk ook dat, dat ze ook niet allemaal beogen om geld te zijn. Dus ook Ethereum beoogt niet per se om geld te zijn, maar die beoogt om een nieuwe soort programma's in een soort cloud te laten draaien, waarbij de cloud niet van Google is of niet van Amazon.
Ja.
Dus dat is ook weer een heel, het is best wel een groot spectrum waar je in zit. En ik denk dat een stuk of 50 of zo van die duizenden initiatieven, een stuk of 50 echt geld ambiëren te zijn. En dat richt zich bijvoorbeeld op privacy. Dan heb je bijvoorbeeld Monero, die zegt van, we willen helemaal niet dat die blockchain inzichtelijk is.
Nee.
Bitcoin is het wel inzichtelijk, maar pseudo-anoniem. Dus dat wil zeggen, je kan alle transacties inzien, maar je weet niet precies wie erachter zit.
Er zijn allerlei kleuren groen in het bos. We gaan er zo verder over spreken, over die cryptocurrency. Ik moet even bijkomen, ik ga een kop koffie halen.
Heel
we gaan
goed.
Ook naar het nieuws luisteren. Dan kunnen de luisteraars ook even bijkomen. Dan gaan we straks verder. Er komt ook nog een interessante, maar ook pittige kettingvraag van Marloes Pomp bijvoorbeeld voor je. En ik ben benieuwd wat je vindt van de uitspraak van CPB-directeur Pieter Hazekamp, die zegt dat bitcoins verboden moeten worden. We zijn zo terug met BNR's Big Five.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five, oftewel de cursus Hogere Bitcoin-kunde. Want daar zitten we middenin met Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney. We hebben deze week de wereld van de blockchain, en dat heeft natuurlijk te maken ook met Bitcoin. Later spreek ik nog deze week met Rick Smits van blockchainbedrijf LTO Network en met Europarlementariër Bart Groothuis onder andere. Die Bitcoin. Ik kondigde dat al aan. Pieter Hazekamp van het CPB, de directeur, die schreef in het FD onlangs een essay waarin hij zei: bitcoins en andere cryptovaluta moeten verboden worden. Dus namelijk een crash is onvermijdelijk volgens hem, en daarom moet Nederland ingrijpen. Je zat dat stuk te lezen en verslikte je in je koffie, denk ik.
Ja, het is niet de eerste persoon die daartoe oproept, dus het is weer hetzelfde verhaal. Maar ik denk dat hij heeft het ook wel enigszins genuanceerd de dag daarna, onder andere op LinkedIn. Omdat hij zei, ik wilde ook een beetje de discussie aanwakkeren. En dat is op zich gelukt. Ik denk, zoals politici dan zeggen, dit is de baby met het badwater weggooien. En er zijn heus dingen die opgelost moeten worden voordat het breed toegepast kan worden. Maar verder was het gewoon best wel een onzinstelling. En ja, wat ik vond, dat hij het zei vanuit het motief dat mensen geld zouden verliezen omdat ze erin zouden stappen. En twee regels later zegt hij, dus als het wie er gaat de koers omlaag, dan stapt iedereen ook uit.
Ja.
Dus dan ben je eigenlijk zelf de veroorzaker.
En niet alleen dat, wat ik een interessante zin vond, is dat hij in feite het bestaansrecht van cryptomunten aanvalt door te zeggen dat ze geen intrinsieke waarde hebben. Dat ze alleen aantrekkingskracht ontlenen aan acceptatie door anderen. Hij zegt eigenlijk gewoon, het is niks.
Nee, maar dat is op zich grappig. Want dat is wat wij als bitcoiners ook zeggen over de dollar of over de euro. Kijk, bij goud kan je nog zeggen, je kan er sieraden van maken, of het is heel goed geleidend, dus je kan het gebruiken in elektronica.
Mm-hmm.
Maar een dollar of een euro is feitelijk niet anders dan een getalletje op je bankrekening, waar ze soms een mooi briefje van maken. Maar wat oneindig gedupliceerd kan worden inmiddels. Dus dat is niet een argument.
Dat is geen wezenlijk verschil met de bitcoin, bedoel je?
Nee, dus het is geen argument dat het geen geld kan zijn, omdat er geen intrinsieke waarde is. En ik vind daar zelfs nog iets sterker. Ik vind dat bitcoin wel een intrinsieke waarde heeft, want het is programmeerbaar. Dus je kan het. Het is niet tastbaar, maar het is wel iets met de regels. En het is wel iets waar je op kan bouwen. Waar je gewoon een heel bedrijf op kan bouwen. Of, hè, zoals gisteren over contracten, op kan bouwen. En Rick Smits gaat er morgen ook over. Mm-hmm.
Zou het helpen als het tastbaar zou zijn? Als er een bitcoin papiertje zou komen?
Ja, psychologisch wel. Alleen ik denk dat het een beetje voorbij gaat aan de...
Het hele punt.
Aan het hele punt, ja.
Wat zou het psychologisch helpen?
Nou, je ziet ook, dat stoort me ook altijd enorm, dat bij alle artikelen staat altijd zo'n soort van goudkleurig muntje afgebeeld. Ja. Dan denk ik, ja, is dat hoe ver we komen? Kijk, we zitten in een tijd waarbij gewoon de hele digitale werelden zijn. Waarbij gamers al 15 jaar lang online in virtuele werelden leven. En dat is een beetje waar het ook heen gaat met onze maatschappij, zeg maar. Dat we steeds meer dingen gewoon virtueel oplossen. Dus daar hoort er ook gewoon een geld bij wat je niet meer in je hand kan houden.
Ja. En dus dat muntje wat je er altijd ziet bij artikelen afgebeeld, dat is ook maar bedacht door iemand. Het is helemaal niet de bitcoin.
Nee, dat is inderdaad waar. Dat kan niet. Want op het moment dat je hem uitgeeft, is dat muntje waardeloos. Ja. In feite. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, kijk, ik ervaar het wel als tastbaar. Als ik een app open, dan staat daar een getal. En die app heb ik in mijn hand. En ik heb vertrouwen dat wat in die app zit alleen van mij is. Ja, dat vind ik genoeg, maar ik weet niet of andere mensen daaraan kunnen wennen.
Nee. Jij zei over de oprichter van Bitcoin, ik kijk er wat agnostisch naar.
Ja.
Tegelijkertijd, als ik zo een half uur met je aan het praten ben, krijg ik ook het gevoel, ik sta je tegenover een Bitcoin-gelovige.
Ja, dat klopt wel.
Ja. Kun je dan objectief oordelen over de waarde van zo'n munt?
Nou, kijk, ik ben niet een gelovige in de waarde. Ik ben een gelovige omdat ik echt denk dat we, zeg maar, een in het slow motion afgespeelde soort van ommezwaai aan het meemaken zijn. Mm-hmm. En
die ommezwaai wat we eerder over hadden, ons financiële systeem.
Ja, ik denk dat die digitalisering is enorm ver doorgeslagen al op allerlei vlakken. En nu zijn gewoon de financiële stromen aan de beurt. En als ik het soms uitleg, zeg ik ook, ja, als je dan een hotel boekt bijvoorbeeld, of je neemt een dienst ergens af, dan wordt eerst de dienst geleverd en dan heb je nog een apart logistiek proces voor het financiële gedeelte daarvan. En dat is helemaal niet erg, maar er zijn nu ook heel veel diensten die je gewoon wel wil kunnen gebruiken. We hadden net over in de pauze over het opladen van auto's. Het is helemaal niet raar omdat je, zeg maar, nu, hè, dat is een heel mooi voorbeeld. Stop je zo'n stekker in dat ding, dan haal je een pasje er langs.
Precies.
En dan wordt er dus een soort van transactie soort van gestart. En als je stekker eruit trekt, dan wordt het afgerekend. Hoe ver is de gedachte dat je gewoon de stekker erin stopt? Dat de paal weet dat je auto dat is. En dat gewoon die transactie op het moment voor elke kilojoule die erover gaat, gewoon een paar satoshis of een paar cent in euro's over de lijn gaat. En je trekt hem uit en je rijdt weg. Nou, dat idee, als je dat gewoon iets breder gaat inzien, dan, hè, dus ik had ook opgeschreven, Adyen bijvoorbeeld, is een miljardenbedrijf. Als je gaat kijken, wat is de intrinsieke waarde van Adyen? Mm-hmm. Ja, dat is dat zij een betaalnetwerk zijn. En in feite bedreigt dus deze nieuwe ontwikkeling in die blockchainhoek bedreigt ook bedrijven die dat soort diensten leveren.
Bedreigt zo'n bedrijf als Adyen?
Ja, dat denk ik wel. Want dat betekent als op het moment dat mensen aanhaken, dus als een winkelier of een hotel inplucht in dat Bitcoin-netwerk. Ik vind trouwens de voorbeelden, dus weer dat fysieke wereld. De voorbeelden komen vaak uit de fysieke wereld. Maar als ik het zelf gebruik, dan is het vaak voor online diensten. Mm-hmm. Dus ik registreer een domein in de Verenigde Staten. Of ik neem een soort van sms tegoed. Of dat is voor online notificaties voor service of iets dergelijks. Dan maakt het niet uit waar die andere partij zit. Nou, dan betaal ik dus, zeg maar, €40 met bitcoin aan die andere partij.
Maar eigenlijk zeg je dus, want wat jij zegt is dat blockchain kan helpen in het bestrijden van, ik zal maar zeggen, extreme vormen van kapitalisme. Of van dat wat wij als kapitalistisch systeem beschouwen.
Ja, ik denk dat. Ja, dus ik ga weer op de grote lijn inderdaad. Dus waar we nu in zitten is dat we een trend zien dat er heel veel geld in omloop komt. Dat komt ten eerste bij mensen die al veel spullen bezitten. Want de huizen worden meer waard. Heb je het geluk gehad dat je 10 jaar geleden of eerder een huis kocht? Dan ben je nu super blij, zeg maar. Als je nu op de markt probeert een huis te kopen, ben je dat niet. Dat gaat Bitcoin niet meteen oplossen. Ik bedoel, het is niet zo van, dat zou kunnen als hij veel meer waard wordt. Maar het gaat niet om die waarde. Het gaat erom dat de macht om geld bij te drukken verdwijnt op het moment dat je met z'n allen iets anders omarmt. Ja. En dat iedereen dus mee kan doen ook aan de andere kant van de wereld waar je geen bankrekening hebt.
Maar de nog even inzoomen op wat je zegt, de macht om geld bij te drukken verdwijnt, dat snap ik. Daarom zijn die centrale banken dus kijken met argusogen naar bijvoorbeeld Bitcoin. Maar wat heeft dat met de huizenmarkt te maken?
Er wordt heel erg gesproken over inflatie. En dat is een beetje gevaarlijk, dat is niet helemaal mijn terrein, maar ik heb wel een mening over. De Europese Centrale Bank heeft een soort inflatiedoelstelling van 2%. Mm-hmm. En zolang die niet gehaald wordt, kunnen ze eigenlijk die rentes verlagen om de economie te stimuleren, zodat die inflatie wel komt. Nou, inflatie is een super kneedbaar iets, want je kan zelf, zeg maar, als bank kan je kiezen wat je inflatie noemt of wat je meeneemt. En dan zien wij vervolgens dat de afgelopen 10 jaar of al langer, dat die inflatie niet nog, tot nu toe in ieder geval niet heel erg in de consumentenmarkt terugkwam. Dus in de supermarkt en dergelijke. Maar wel dat de huizenprijzen en de aandelenmarkt en dergelijke. Nou, maar dit hele concept, dat slaat eigenlijk nergens op. Dus
het hele concept van inflatie bedoel je? Of het hele concept dat zo'n centrale bank op
inflatie kan sturen? En het proberen economie te redden. Dat is allemaal gewoon oké. Dat is hoe wij, zeg maar, de afgelopen 50 jaar gewerkt hebben.
Geconditioneerd zijn.
Ja, dus dat zijn de wetten, zeg maar, die we dachten dat er waren.
En die wetten worden nu herschreven dankzij die revolutie waarin we zitten met Bitcoin en met blockchain.
Ik denk het wel. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat dit anders moet. Omdat we kunnen niet 15% per jaar huizen laten blijven stijgen. En dat is wel de lijn waar we op zitten.
Ja. Ik heb altijd geleerd een economieles op de middelbare school. En later, ik heb een hele korte periode bedrijfskunde gehad. Economie is groei. We streven naar groei. Economieën moeten groeien, want als dat niet gebeurt, dan...
Ja, maar ik denk wel, als je zeg maar niet alleen het FD leest. Ik lees het FD trouwens zelf ook gewoon. Maar als je ook ietsje breder gaat kijken, dan zie je dat er steeds meer geluiden zijn die zeggen, we kunnen niet... We moeten af van dat beeld van groei. Weet je, hetzelfde van de populatie in Nederland moet wel groeien, want we hebben die mensen nodig om in de toekomst. Maar dat is een omgekeerde gedachte. Aan de andere kant kun je ook zeggen, oké, we zijn met zoveel mensen, we consumeren zoveel. Dus eigenlijk, als we dit houdbaar willen doen, moeten we eigenlijk niet groeien.
Nee.
En dat, volgens mij, zit je in die spagaat.
Vandaar ook dat je zei, want een van de stellingen in het begin was, er komt een dag dat we overal ter wereld Bitcoin kunnen gebruiken als betaalmiddel, zei je volmondig ja op.
Nee, dat twijfelde ik een beetje. En dat is, ik denk dat Bitcoin in eerste instantie probeert de beste store value te zijn. Mm-hmm. En je kan daar ook mee betalen.
Ja.
Zeg maar, hè, dat is een beetje. En ik zie ook allerlei oplossingen. Dus dat je bijvoorbeeld, die transacties zijn nu vrij duur, maar er is al lang een tweede laag. Er is een ander netwerk bijgekomen waar je wel Bitcoin kan uitwisselen, maar niet die hoge kosten hebt. Maar dat hoef je niet per se te gebruiken. Maar wat het echt moet zijn, is dat digitale goud. Want dan heb je een plek waar je kan zeggen, oké, ik stop mijn spaargeld voor een gedeelte in Bitcoin. En dan heb ik geen last van die inflatie. Dus dat was mijn aarzeling eigenlijk.
Ja, ik begrijp het. Er komt een kettingvraag aan. Ik zou zeggen, doe je veiligheidsgordel even vast. Want hij is best pittig. Hij is van Marloes Pomp, onze blockchain-expert, die gisteren hier te gast was. En zij had een vraag over Bitcoin. Luister maar even mee.
Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe hij er tegenaan kijkt. Kijk, de echte Bitcoin-aanhangers die zeggen, Bitcoin is gewoon het nieuwe financiële stelsel. Daar gaat alles op gebeuren. Maar je ziet nu in praktijk dat heel veel DeFi, die worden eigenlijk vooral nu toegepast op Ethereum, het andere netwerk. En daardoor zit er ook heel veel Bitcoin in op Ethereum, in die decentrale financiering toepassingen, zeg maar, bijvoorbeeld leningen, wordt dan ook bijvoorbeeld Bitcoin gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd, wat denkt hij? Gaat Bitcoin de basis vormen voor DeFi? Of wordt Bitcoin vooral gebruikt op andere platformen, zoals Ethereum, die eigenlijk gebruiksvriendelijker zijn voor het bouwen van dit soort toepassingen? Dus gaat hij mee met het Bitcoin? Bitcoin gaat de basis voor alles worden? Of gaat Bitcoin juist op andere platformen gebruikt worden?
Nou. Oké, laat ik eerst de vraag even interpreteren.
Yeah.
De DeFi, dat wil zeggen decentralized finance. Ethereum, dat is ook een blockchain. En die is wat minder gericht op het digitale goud, maar meer op de innovatie met bijvoorbeeld contracten voor verzekeringen of contracten voor leningen. Of je kan zelfs een heel erg eerlijk piramidespel in Ethereum contract stoppen. En waar ze ook op doelde, is dat Bitcoin vastzit in Ethereum contracten. Wat dat betekent is dat je kan, dus die meerdere blockchains kunnen ook onderling samenwerken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk weer een stukje innovatie. Je kan dus Bitcoin als onderpand gebruiken in een contract, een verzekeringscontract of iets dergelijks, of voor een lening op Ethereum. En om haar vraag dan te beantwoorden, het gaat zo zijn dat in de toekomst, daar wordt aan gewerkt, dat de contracten die op Ethereum draaien, dat je die ook op Bitcoin kan draaien. Ik denk niet dat dat per se hoeft. Als Ethereum heel erg geschikt is om contracten op te lanceren, dan zou ik niet inzien waarom ze dat niet zouden doen. Ik denk wel dat weer die store of value, dus die onderliggende waarde, dat Bitcoin daar straks heel erg goed geschikt voor
omdat
blijft.
Omdat het de eindige hoeveelheid is.
Ja, omdat dat eigenlijk het grootste doel van Bitcoin is, om gewoon een betrouwbare, ja, dat digitale goud te zijn. Mm-hmm. En als jij contracten kan schrijven in Ethereum of een andere blockchain met een andere taal, en je kan daar digitale goud invoegen. Dus het is een beetje, dan helpt het zelfs om Bitcoin te schalen, zeg maar.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Ja, The Big Five hebben we deze week over blockchain. En vandaag hebben we het dus over Bitcoin met Robert Reinder Nederhoed, oprichter van BitMyMoney, een platform waar je Bitcoins kan kopen en verkopen. Een andere stelling in het begin was: de Nederlandse bank helpt het klimaat voor cryptobedrijven om zeep. Dat was een lastige, maar je zei ja.
Ja, uiteindelijk is het een uitvoerende organisatie. En zit daar een minister Hoekstra achter die bepaalde, of in ieder geval ministerie van Financiën, die bepaalde richting aangeeft daarin, hè, de wetgeving. Ik vind, om het te nuanceren, nou nee, eigenlijk nu niet meer nuanceren, dat was de nuancering.
Op wat voor manier helpen ze het om zeep?
Op twee manieren. Dus ten eerste is er, ik vind dat er te weinig is gekeken wat voor markt is het nou eigenlijk. En vervolgens is het daardoor ook heel erg duur geworden. En dat vind ik, dat is echt een rem op innovatie.
En het is duur geworden, want je moet je tegenwoordig als cryptobedrijf registreren bij de Nederlandse bank.
Ja, precies. En daar hangt een prijskaartje aan, want je betaalt je eigen toezicht.
Ja. En dat doe je, dat gebeurt om witwassen en criminele financiering te voorkomen, lijkt me.
Daarom, ja, en dat is precies, denk ik, waarom ik vind dat het dus wel om zeep wordt geholpen. Omdat er alleen wordt gekeken naar een soort vanuit een angstvisie en niet vanuit een reguleringsvisie, waarbij je zegt van oké, we willen dit niet per se remmen, maar we willen het reguleren. Ik heb nog steeds niet echt een punt gemaakt, maar het punt is dat we waren een voorloper in Nederland. Dus als je in Bitcoin kijkt, we hebben een lead developer van Bitcoin is een Nederlander geweest. We stonden altijd in de top 5 van het aantal nodes wat draait over de hele wereld. Dus dat zijn zeg maar kopieën van die Bitcoin boekhouding. Dat was Nederland, stond heel hoog aangeschreven. Er zijn er een aantal ondernemingen. Er waren iets van 15 bedrijven in Nederland in de afgelopen 9 jaar die vergelijkbare diensten leveren als wij. Vervolgens komen ze eigenlijk met een soort gestrekt been erin. Terwijl wij ook allemaal, we zijn zelfs verenigde Bitcoinbedrijven in Nederland, zijn helemaal niet afwijzend tegenover regulering. Alleen er wordt nu heel erg gefocust op terrorisme, financiering en witwassen. Nou, om eens een beetje te schetsen, er was een budget van 1,7 miljoen begroot voor 2020. En ze gingen ervan uit dat er 50 bedrijven zich zouden registreren. Nou, dan kun je dat gaan delen. En dan kwam je op een 40.000 euro bijna uit.
Per bedrijf dat het kost om je te registreren?
Ja, 40.000 euro per jaar. En toen werd er toch wel een beetje bezwaar naar gemaakt vanuit de politiek. Van, goh, we hebben het wel over start-ups. Hè? We hebben het over kleine bedrijven. Ik bedoel, wij zijn ook gewoon met z'n tweeën gestart in 2013. Dan is misschien 38.000 euro een beetje een prijskaartje voor een soort webshop die je aan het aanbieden bent. Toen heeft de Nederlandse bank gezegd, nou nee, maar we verwachten eigenlijk 75 bedrijven, dus dan zou het ongeveer op 28.000 euro aankomen. En daarna, vanaf 2021, wordt het op draagkracht gedaan. Toen was het 21 november 2020, dus was de deadline van de registratie. Er waren 12 bedrijven geregistreerd.
Dus de prijs wordt toch hoger.
Dus 1,7 miljoen gedeeld door 12. Nou, uiteindelijk zijn het er 21 geworden. Yeah. En dat betekent dus dat er gewoon een rekening van 80.000 euro aan zit te komen.
Wat een enorme hoorde is als jij dus een nieuw platform wil beginnen waar je handel kan.
Ik denk dat gewoon dat er zitten straks evenveel mensen bij de Nederlandse bank. Voor elk bedrijf zit er straks één iemand bij de Nederlandse bank om een start-up in de gaten te houden. En dat is gewoon, denk ik, niet. Dus daarom ben ik wel kritisch erop. Ik denk dat ze hadden veel beter kunnen zeggen. Het is een echte registratie. Een registratie doe je, een vergunning krijg je. Mm-hmm. Woorden van minister Hoekstra. Vervolgens hebben wij bijna een FTE aan werk elk jaar om te voldoen aan alle vragen die er gesteld worden.
Een cryptobedrijf Bytonic die spande een rechtszaak aan tegen de Nederlandse bank, omdat ze te streng zouden zijn voor cryptobedrijven, en heeft gelijk gekregen.
Ja.
Is dat een grote overwinning voor de sector?
Ik vind het. Ze hebben best wel wat lef getoond door dat te doen. Het ging heel specifiek van Bitonic, ging het heel specifiek over het versturen van Bitcoin. Mm-hmm. Dus bij Bitonic koop je Bitcoin. Dat verstuur je altijd meteen naar een adres, een Bitcoin-adres. En de Nederlandse bank eiste bij de registratie, wat in feite dus niet kan. Maar goed, je kreeg de registratie niet als je niet ook onderzoek deed naar de ontvangende partij. Dus eigenlijk de identiteit vaststellen van de ontvanger. Nou, dat is bij Bitcoin niet mogelijk.
Nee.
Of je moet zeg maar privacy schendende trucs gaan uithalen. Uiteindelijk hebben wij dus zeg maar begin november als Bitmoney ervoor gekozen om dan maar wel die privacy schendende trucs te gaan toepassen. Ja. Bitonic heeft gezegd, oké, dat doen we ook, onder protest. En ze zijn die rechtszaak gestart.
Ja. En hebben dus uiteindelijk gewonnen. Jullie hebben een groen vinkje gekregen van de Nederlandse bank uiteindelijk.
Ja, en Bitonic ook.
Ja, ja.
En het is zeg maar, de rechter heeft besloten dat het niet wettelijk een kader is dat je per se de methodes die de Nederlandse bank voorschreef moest hanteren.
Ja, maar als ik dan jouw filosofie of religie, hoe je het ook wil zien, volg, dan is het eigenlijk zo dat de oude wereld, die centrale banken, die maken het die nieuwe wereld gewoon heel lastig.
Ja, ik denk dat. Nou, kijk. Ja, dat is helemaal waar. En ik vind het ook. Maar ik denk dat het niet dus per se die naar centrum. Ik denk dat hier meneer Hoekstra ook gewoon achter staat. En hij had gewoon zelf moeten denken van nou, we gaan niet meer dan de Europees geëist is. En dan krijg je een heel spel. Want het blijkt natuurlijk dat Nederland op de belastingroutes niet zo heel goed te boek staat. En dus de theorie is nu een beetje dat ze extra hard op de cryptocurrency hoek zitten om een beetje te compenseren voor de belastingroutes die wel allemaal toegestaan worden.
Ja, ja, ja. Morgen hebben wij een gast. Ik ben heel even aan het kijken wie nou morgen onze gast is.
Rick Smits.
Ja, precies. Rick Smits, inderdaad. Ik was nog even aan het zoeken. Wat zou je van hem willen weten? Je mag hem de kettingvraag stellen.
Ja, nou, Rick, ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik ben al gestempeld als een Bitcoin-gelovig. Ik ben heel erg benieuwd dat hoe ga jij, want hij heeft ook een andere blockchain trouwens, hoe gaan jullie van LTO Netwerk straks om met Bitcoin als onderpand in jullie contracten?
We gaan het hem vragen morgen. Rick Smits dus van LTO Network. We hebben nog één ding helemaal niet besproken. En misschien ben je er ook totaal niet mee bezig. Maar ik dan weer wel, dus ik ga het je voorleggen. Het milieuaspect van die bitcoins. Want jullie zijn met al die stroom onze planeet. Waarvan je zegt, ja, we zitten in een squeeze van het financiële systeem. Maar tegelijkertijd blaas je het milieu op door bitcoins te minen.
Ja, dat is een hele mooie uitsmijter. Nou, kijk, dat bitcoin energieverbruik wordt. Ten eerste wordt dat heel erg overdreven. Maar goed, laat ik dat niet.
Energie is.
Nou, ja, maar dat is allemaal relatief. Hè? Dus vliegen verbruikt uiteindelijk veel meer energie. Alleen mensen zeggen, ja, maar vliegen heeft een toepassing en Bitcoin niet.
Mm-hmm.
Dan komen we terug bij het verhaal van die lage rentes en dat geld wat allemaal de economie ingaat. Dus mijn stelling is juist andersom. Doordat er zoveel geld bij wordt gedrukt of in de omloop komt door lage rentes, wordt er heel erg veel geconsumeerd. En zijn wij dus als maatschappij veel meer aan het vervuilen, waarbij we zowel de schuld op onze volgende generatie afschuiven, het moet terugbetaald worden, als het klimaataspect. En dan kom ik dus weer terug op dat. Op het moment dat je dus bij Bitcoin, waar het veel lastiger is om te gaan lenen, waar je wel even nadenkt voordat je je geld aan onzin, verbouwingen of vluchten, vluchtjes naar Ibiza uitgeeft.
Mm-hmm.
Heb je dus in feite minder consumptie, heb je minder vervuiling. Alleen ja, om die munt draaiende te houden, heb je op dit moment wel zo'n netwerk wat je draaiend houdt.
Ja, maar dat is een tijdelijk fenomeen.
Nou nee, dat blijft wel. Alleen ik denk dat dus.
Ook het energieverbruik, dat gaat niet beter worden.
Nou, het halveert elke 4 jaar. Ja. Alleen als de koers stijgt, dan neemt het ook weer iets toe. Dus ja. Het is een beetje een afweging.
Oké. Nou, we hadden nog een heleboel kunnen bespreken. Ik vond het een interessant en soms ook ingewikkeld uur. Ik wil je danken voor je uitleg en voor je visie op blockchain, bitcoin, ons financiële systeem en wat allemaal voorbij kwam. Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney. Ik zeg nog tegen luisteraar dat onze uitzendingen natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de app en op onze site. En nu is hier te horen Iman Verrips van BNR Breekt. Tot morgen.
BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments & Co. Blockchain Investments & Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.